bidden voor Michael voor het woord Gods. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord wat u ons hebt gegeven. Het levend woord. Wij danken u voor onze broeder Michael die ons het woord brengt. Heer, wilt u Michael zegenen. Wilt u hem vrijmoedigheid geven en een diepte. En ik bid u, Heer, dat die diepte ook in ons hart te vinden mag zijn. Dat u het geeft, Heer. Dat u uw woord diep in ons hart laat werken. Opdat we niet alleen hoorders zijn, maar ook doeners worden. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Filippenzen hoofdstuk 1. En we lezen vanaf vers 19. Filippenzen 1 vanaf vers 19. Paulus schrijft daar aan de gemeente in Filippi. Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand van de geest van Jezus Christus. Naar mijn vurig verlangen en hopen dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan. Maar dat met alle vrijmoedigheid zoals steeds, ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven winst. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Over sommige gedeelten in de Bijbel kun je uren nadenken. En dit is zo'n gedeelte. Maar we hebben vanmorgen niet uren de tijd. Dus we beperken ons maar tot één vers. Eigenlijk maar tot de helft van dat vers. Voor mij is sterven winst, zegt Paulus. En hij schrijft uit de gevangenis. En hij moet rekening houden met de reële mogelijkheid dat zijn leven binnenkort eindigt in de marteldood. En hij ziet dat in het gezicht. Wat is voor ons het centrale van onze hoop? Dat is de wederkomst van de Heer Jezus Christus en onze verschijning met Hem. Maar moeten we voor zijn komst in heerlijkheid sterven? Laat dan het licht van Pasen voluit schijnen over onze sterfdag. Wanneer wij namelijk de dood in het gezicht moeten zien, broeders en zusters, dan zijn wij niet zonder hoop, maar vol hoop en blijde verwachting. In het licht van Pasen mogen wij dan allemaal die woorden van Paulus herhalen zoals we ze hier vinden in vers 21. Want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. Natuurlijk zijn er mensen die op een ziekelijke manier met de dood bezig zijn. Ze zijn diep ongelukkig en ze hebben een doodswens. Was ik er maar niet meer. Was ik maar dood. En de gedachte aan zelfmoord wordt zelfs aantrekkelijk. Maar eerlijk gezegd, de meeste mensen in deze maatschappij proberen de gedachte aan de dood zo ver mogelijk van zich vandaan te houden. Ze leven alsof ze altijd hier op aarde zullen zijn. En ze houden de realiteit zo ver mogelijk bij zich vandaan. Namelijk dat ons aardse leven tijdelijk is en eigenlijk ook kort. Want hoewel de gemiddelde levensverwachting hier in het rijke Westen nog steeds stijgt, betekent dat niet dat we in absolute cijfers veel ouder worden. Alleen dat minder mensen jong sterven. Niet dat we allemaal 100-plussers worden of zo. Dus nog steeds geldt voor de meesten van ons wat staat in Psalm 90, vers 10. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Of als wij sterk zijn, 80 jaren. En Psalm 90 zegt vervolgens dat het goed is om na te denken over de tijdelijkheid van ons leven. Vers 12. Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. En Luther zegt in een commentaar bij dit vers, oh, dat we toch allemaal zulke wijze rekenmeesters zullen zijn. Dus het is goed voor ons allemaal, of we nu jong of oud zijn, ziek of gezond, om te bedenken dat voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus aan ons leven hier op aarde op enig moment een einde komt. En dat er een sterfdag zal zijn. En dan is de vraag of we de woorden van Paulus kunnen herhalen. Maar voor mij is leven Christus en sterven winst. Als Paulus dat heeft over zijn leven en hij zegt het leven is voor mij Christus, dan is dat rijk. Dan bedoelt hij daarmee het leven is voor mij leven in relatie met Christus. Ik wandel dag aan zijn hand in verbondenheid met hem. Het is een leven door Jezus Christus in afhankelijkheid van hem, vanuit zijn genade. Het is voor Jezus Christus in dienst van hem en tot zijn lof en eer. Eigenlijk is de Heer in alle dingen het middelpunt van zijn leven en alle spaken van zijn levenswiel die komen samen in dat ene middelpunt, in die as waarin alle spaken steken. En zo mag het ook voor ons zijn, alle gebieden van ons leven. Leven we met Christus, voor Christus, door Christus, tot zijn lof en eer in afhankelijkheid van hem. Tenminste, in dat leerproces zitten we. En van daaruit zegt Paulus, als het leven voor mij Christus is, dan is mijn sterven winst. Laat me een vraag stellen. Denk je er ook zo over voor jezelf? Zou je dat nazeggen? Natuurlijk, voor anderen wil je blijven leven. Paulus zegt dat ook in vers 24. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Natuurlijk, wat hij hier schrijft is geen ontkenning dat het afscheid nemen van geliefden, van vrienden hartverscheurend kan zijn. Dat is het heel indringend wel. Dus het verdriet van afscheid nemen, loslaten van degene die je lief had. En soms ook het stervensproces op zich. Ja, dat is zwaar, dat is pijnlijk, dat is triest. Maar daarnaast en daartegenover zet Paulus ook iets anders. Hij moet voor zichzelf in het gezicht zien dat het misschien binnenkort voor hem afgelopen zou kunnen zijn. En dan zegt hij, vers 23, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En hij zegt het niet uit levensmoeheid. Paulus is niet depressief. Hij zit niet in de put. Blijdschap is echt het kernwoord van de Filippense brief. Er is nergens een brief waar het woord blijdschap meer klinkt dan in deze brief. En dat is het woord wat hier het vaakste klinkt. Het is niet zo dat hij het niet ziet zitten en zijn leven zinloos acht. Dat hij geen ambities of idealen meer heeft of doelen. Helemaal niet. Maar Paulus is een Bijbelse realist. En daarom zegt hij dat voor het ware kind van God het sterven moet uitlopen op winst. En broeders en zusters, een deel van het beter leren leven in deze wereld is leren dat in relatie met Jezus Christus ook voor ons ons sterven moet uitdraaien op die winst. In een cultuur waar de gedachte aan de dood ver wordt gehouden, waar mensen dit ideaal hebben om zo lang mogelijk jong te lijken, mogen wij een totaal ander standpunt innemen. Is dat niet vreemd? Een cultuur die een ideaal heeft wat bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. Hoe wil je steeds jong blijven? Hoe wil je er steeds jong blijven uitzien? Maar wat wordt er geld besteed aan poeders, pillen, preparaten, plastische chirurgie, noem het maar op. Om jong te blijven en er jong uit te zien. Om te ontsnappen aan de eigen sterfelijkheid en de vergankelijkheid. Maar het is totaal tot mislukking gedoemd. En wij christenen mogen er anders in staan. We zullen beter voor God leven in deze wereld. Sterker zijn in hoop, geloof en liefde. Geduldiger in het lijden. Meer toegewijd aan de Heer. Volhardender in de strijd. Wanneer we ons bewust zijn dat ons leven hier op aarde kort is. En dat het beste deel hierna komt. Laten we nadenken vanuit Gods woord over deze vraag. Waarom moet voor mij sterven als ik het moet meemaken? Waarom moet dat uitdraaien op winst? En ik noem 5 redenen onder velen. Zelfs wanneer we daarbij niet betrekken het opstandingslichaam dat we ontvangen zullen wanneer de Heer Jezus weerkomt in heerlijkheid. En ook niet de nieuwe hemel en aarde waar we voor eeuwig zullen zijn. Dan blijft ons uitzicht op de hemel nog zo dat er zoveel bemoediging en troost in zit. En het zal zo voor ons zijn vanaf het moment dat we hier op aarde onze laatste adem uitblazen. 5 redenen. Ten eerste, wanneer wij sterven, dan komen we innerlijk tot volmaaktheid. Dan hebben we het doel bereikt. Dan zijn we vanaf dat moment zonder zonde. Niet meer is er dan nog die innerlijke strijd die we nu nog alle dagen meemaken. Dat we wel het goede willen doen, maar dat het kwade nog zo vaak aanwezig is. Gedaan zal het zijn met die momenten die we nu nog maar al te goed kennen. Dat de geest wel gewillig is, maar het vlees, onze menselijke aardse bestaan, dat nog zwak is. Gedaan met die momenten van teleurstelling. En dat we ons moeten schamen voor liefdeloosheid en luiheid en lafheid. En die inwendige oorlog in ons binnenste, dat we aan de ene kant de weg van de geest willen gaan en aan de andere kant merken dat we nog zo gevoelig zijn voor het trekken van de zondige natuur, die gespletenheid en dubbelheid die er soms bij ons is, waardoor we onszelf soms zo moeilijk begrijpen. Wanneer we sterven, dan zijn we daar vrij van. Dan zijn we voor altijd zonder zonde. Hebreeën 12, vers 22 tot 24 zegt in de context van het naderen tot God, om hem te aanbidden en te danken. En dan zegt de Hebreeën schrijver, maar u bent genaderd tot 10.000-tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen. En tot God. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. Maar het gaat me nu even om die uitdrukking. De geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Is dat niet een heerlijk vooruitzicht? Dat we in de hemel komen en dat we daar innerlijk volmaakt zullen zijn. Vrij van zonde. Ten tweede, wanneer we sterven, zijn we vrij van de pijn en het verdriet van deze wereld. Het is niet mogelijk om hier op aarde te leven zonder pijn of verdriet. Ofwel, we kennen het uit eigen ervaring. Ziekte, verlies, een verwerking van een traumatisch verleden. Ofwel, we leven mee met anderen die zulk verdriet kennen. We lijden direct of indirect aan een boze, gebroken, afgevallen wereld. Vaak vol leugen en bedrog. Waar recht en waarheid wordt vertrapt. Waar mensen slachtoffer worden van haat en geweld. Waar mensen verloren dreigen te gaan zonder de Heer Jezus Christus. Waar alles, hoe mooi en aantrekkelijk het misschien ook is, toch op een gegeven moment slijt en voorbij gaat en oud wordt en verdwijnt. Waar christenen niet altijd leven naar hun hoge roeping en soms elkaar ook in de kou laten staan. Waar gemeenten ruziend scheuren, een wereld waar rampen mensen treffen. Waar oorlog en geweld is, ziekte, verval, dood en verderf. Hoeveel tranen zien we niet alle dagen langskomen, ook in de media. En hebben we zelf geen leed en verdriet te dragen, dan weten we ons in ieder geval dagelijks omringd door het verdriet en het leed van andere mensen, dichtbij of ver weg. Maar het zijn allemaal mensen zoals wij. Maar zelfs voor de komst van onze Heer in heerlijkheid en onze verschijning met Hem in een nieuw opstandingslichaam, zullen we in de hemel ervaren dat we vrij zijn van pijn en verdriet. Onze Heer vertelt de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus om dat aan te geven, die grote ommekeer die dan zou plaatsvinden in de hemel. De rijke man vraagt om verlichting van de pijn die hij leidt in het dodenrijk. En dan zegt Abraham tot hem: kind, herinner u dat u het goede deel hebt ontvangen tijdens uw leven en Lazarus het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. Lucas 16, vers 25. We hebben niet de belofte dat hier op aarde droefheid, pijn of verlies ver van ons gehouden zullen worden. En de praktijk wijst ook uit dat dat niet zo is. Maar we hebben wel de belofte dat rouw en verdriet eindigen zullen voorbij het graf. Jezus Christus blijft onze goede herder, zelfs over de dood heen. En God blijft onze hemelse Vader voorbij de dood. En dan zegt Openbaring 7, vers 16 en 17, sprekend over hen die hier op aarde omwille van de Heer Jezus verdrukking en vervolging hebben meegemaakt, het volgende: zij zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en leiden naar levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En ik vraag je, is dit niet een heel teer en liefdevol beeld? Eigenlijk het beeld van een vader of moeder die een klein kind op de schoot neemt en dat kind heeft zich bezeerd of het is verdrietig of bang. En dan worden de tranen afgeveegd en vader of moeder is met een zakdoekje in de weer totdat het klaar is en het kind blijft maar op schoot zitten, want het zit daar gewoon wel heel erg lekker. Het is daar wel goed toeven, zo. Maar wordt het niet makkelijker te dragen, zelfs in verdriet en lijden, wanneer je weten mag, eens is het voorbij, eens zul je er vrij van zijn. We zijn niet enkel mensen van geloof en liefde, maar we zijn ook mensen van blijde hoop. Ten derde, wanneer we sterven, gaan we in tot de rust. Gek, hè? Hoe voor vele mensen in deze maatschappij vakantie het summum is. Waarom? Waarom is vakantie ongeveer het beste wat je kan overkomen? Ik denk omdat mensen rust proberen te vinden voor dat drukke, opgejaagde, hectische leven. Want als mensen tot rust komen, dan voelen ze dat ze leven en niet werkpaarden zijn of functionarissen of radartjes in de grote machine van een bedrijf of een instelling. En eigenlijk is er geen eens heel veel voor nodig. Gewoon lekker relaxed in een tuinstoel op een warme zomeravond. Of je maakt een wandeling in het bos en je hoort de vogeltjes fluiten. Of je staat aan de rand van een veld of van de zee of van het bos en je ziet de zon prachtig opkomen of prachtig ondergaan. En dan genieten we. En dan voelen we dat we leven. Ik denk dat we zulke momenten mogen koesteren, want eigenlijk vormen ze een voorproefje een voorsmaak. Wat wij hier op aarde kunnen genieten, zelfs in de allermooiste momenten, is maar een fractie van de rust en het genieten dat we zullen kennen als we thuiskomen in de hemel. Openbaring 14, vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Van nu af aan, ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeite en hun werken volgen hun na. Wat is er mooier dan toen de Heer tegen de misdadiger aan het kruis zei, voorwaar, ik zeg je, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dat beeld van rust en harmonie, dat door niets verstoord wordt, zo zal de hemel zijn. Zo zal onze ervaring zijn. Oneindig zalig, zodat we zullen zeggen, dit is heerlijk. En ik wil hier nooit meer weg. En het goede nieuws is, je hoeft ook nooit meer weg. Want de nieuwe hemel en de aarde zal een voortzetting zijn van die zaligheid die we zijn begonnen te genieten toen we in de hemel mochten aankomen. Ten vierde, wanneer we sterven, zullen we het volgende moment ervaren dat we thuis zijn. Echt thuis. Hier in deze wereld zijn we nooit werkelijk thuis. Nooit helemaal geborgen. Veilig. Thuis. Nooit is het hier perfect vredig of volmaakt. Want hoe mooi en hoe goed het misschien op dit moment ook is. We weten, het is maar tijdelijk en het volgende moment kan wel eens heel anders zijn. En zelfs onze allermooiste ervaringen die we kunnen meemaken, zijn toch niet vrij van rouwrandjes. Ik denk heel veel mensen zeggen, wat is je mooiste dag? Dan zullen ze zeggen, mijn trouwdag. En toch, ook die dag was niet perfect. Er waren mensen niet die we er zo graag bij hadden willen hebben. En we misten ze. Er waren ook mensen bij die er wat ons betreft niet hadden hoeven zijn. Misschien die ene tante die altijd rare opmerkingen maakt. Of dat vervelende, verwende neefje. Er gingen dingen bijna mis, een beetje mis of flink mis. Er waren gespannen momenten of we waren zelf gespannen. Te druk om te genieten, te bezorgd om onze gasten, te bezorgd om het weer, noem het allemaal maar op. Nooit helemaal thuis, nooit helemaal rustig, nooit helemaal veilig. We zijn pelgrims op reis naar het hemels vaderland en hier op aarde zijn we nog niet thuis. Maar wanneer we sterven in de Here, dan komen we eindelijk thuis. Paulus zegt in 2 Korinthe 6, 5, vers 6 tot en met 8. Daarom zijn wij altijd vol goede moed. En weten wij, zolang wij in dit lichaam ons verblijf hebben, wij ver van de Here in den vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij verlangen des te meer ons verblijf in dit lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Hoor je Paulus spreken, te midden van de strijd en de zorgen die hij heeft, want die zijn groot als hij de tweede Korinthebrief schrijft. Hij zegt tot twee keer toe, daarom zijn wij altijd vol goede moed. Waarom dan? Waar komt die goede moed dan vandaan? Het is hier vandaan dat Paulus weet voor zichzelf, eens is de pelgrimsreis voorbij en kom ik thuis bij de Here. In dat huis van de Vader met de vele vertrekken waar Jezus Christus voor mij plaats heeft bereid. Johannes 14 vers 2, dat is pas echt thuis. En dat mag ons allemaal goede moed geven. Te weten dat je als pelgrim op reis bent naar thuis. En je kan er beter tegen wanneer de reis hier zwaar valt. En je hebt misschien tegenwind en regen in het gezicht. Dat je dan tegen jezelf mag zeggen, nog even volhouden. Nog een kort poosje maar, straks zijn we thuis. En dan valt de zwaarte van de reis helemaal van ons af. Ten vijfde, wanneer we sterven, zullen we bij de Heer Jezus zijn. Kun je beter gezelschap noemen? Vroeger op huisbezoek bij ouderen kwam ik dat nog wel eens tegen. Dat je mensen hoorde zeggen een verlangen om heen te gaan. En deze wereld te verlaten. En dan vroeg je, maar waarom dan? En dan kwam het antwoord soms, dan zie ik die of die weer. Ja, ik begrijp het. Dat als je eenzaam bent geworden in je ouderdom, dat dan het verlies van geliefden zwaar valt. Maar waar is onze hoop op gericht als we eens moeten sterven? Het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Beter gezelschap is er niet. Hij is wijzer, liefdevoller en met meer begrip dan wie dan ook. Hij is eindeloos boeiend en vreugdevol en een bron van eeuwige vreugde. Hij weet precies wat hij moet zeggen en doen om zijn geliefde te laten weten dat zij echt zijn geliefde zijn. Ja, toch? Hier ervaren we dat al, als we onze Bijbel lezen. Is dan niet de persoon van de Heer Jezus die we tegenkomen in de bladzijde van het evangelie, is hij niet voortreffelijk, zo wijs, zo goed en zuiver, volkomen eerlijk en betrouwbaar, zo het antwoord op onze diepste noden? Wat zijn we eigenlijk bevoorrecht dat we het verslag van vier evangeliën hebben en dat we mogen lezen. En je mag jezelf zetten, heel bewust, in de kring van de luisteraars naar zijn onderwijs. Ga maar staan in die rij van discipelen die hem horen. Wandel maar met ze mee, achter de meester aan. Sta er in gedachten bij, als er wonderen gebeuren van genezing en bevrijding. Als er een gesprek gevoerd wordt met een bedroefd of een verward of een angstig persoon. Of dat er een confrontatie plaatsvindt met deze of gene. Zet jezelf al lezende in de rij van degenen die het daar toen meemaakten en zagen. En als de Heer spreekt, hoor dan zijn woorden in je eigen oren. Lees zo en ontmoet hem keer op keer in de bladzijde van de Bijbel. Deze Heer die woorden van eeuwig leven spreekt en besef telkens weer opnieuw. Er is niets of niemand dat ons kan scheiden van de liefde van God die er is in deze Heer. Dood niet, leven niet, machten niet, heden niet, toekomst niet, engelen niet. Geen hoogte, geen diepte, niets kan ons scheiden van Jezus Christus en onze liefde, van onze liefdevolle Heer die ons leidt. We hebben maar vijf redenen genoemd. Er is zoveel meer. Maar met wat we gezien hebben, is het niet genoeg om met Paulus te zeggen, daarom verliezen wij de moed niet. En zijn wij altijd vol goede moed. Want dit hebben we in het vooruitzicht. En zo zal het voor ons zijn op het moment dat we hier op aarde onze laatste adem uitblazen. Zullen we dan niet rustiger en blijer onze weg gaan? Centraal in de toekomstverwachting van het Nieuwe Testament staat de zekerheid dat Jezus Christus eens zal komen met grote macht en majesteit voor de definitieve eindoverwinning. En de zijnen zullen met hem verschijnen in zijn heerlijkheid. Dat is kernpunt. Dat is hoofdzaak. Maar moeten wij voor die tijd sterven, dan zullen we zeggen, wij vrezen de dood niet. Want onze sterfdag staat in het licht van Pasen. De overwinning van de opgestane verrezen Heer over de dood. Hoe moeilijk misschien ook het afscheid zal zijn van geliefden. Daarnaast en daartegenover onze sterfdag moet voor ons uitdraaien op grote winst door de genade van God in Jezus Christus. Immers, het moment dat wij hier op aarde sterven, het volgende moment zijn wij vrij van zonde, innerlijk volmaakt. Dan zijn we vrij van het verdriet en de pijn in deze wereld. Dan vinden we rust en zaligheid. En dan zijn we eindelijk thuis. En het heerlijkst is, daar zien wij Jezus. Geen wonder dat Paulus zegt in Filippenzen 1, vers 23, wanneer hij die reële mogelijkheid van de marteldood in het gezicht moet zien: ik verlang heen te gaan om te zijn met Jezus Christus, want dat is verreweg het beste. Halleluja. Amen. Zullen we samen bidden?